Godee stopte met eten omdat ze bang was dat zij, net als haar zusje met koemelkallergie, ook ziek zou worden van eten. Welkom bij alweer de 14e podcast van Overleven met Arvid. Het is mijn gewoonte om eerst het hoofdstuk voor te lezen en daarna in gesprek te gaan met degene die ik destijds heb geïnterviewd voor dit hoofdstuk. Dit keer is dat Bianca. Op haar verzoek noem ik niet haar achternaam. Voor degene die voor het eerst meeluisteren, ARFID staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, wat zoveel betekent als vermijdende, restrictieve, minimale voedselinnamestoornis. Dat betekent dat er te weinig en of zeer selectief wordt gegeten vanwege verminderde interesse in eten, gevoeligheid voor de sensorische kenmerken van eten, of dat er irrationele gedachten en of overtuigingen zijn over de aversieve gevolgen van het eten van bepaald voedsel. Helaas is deze eetstoornis in de maatschappij en onder zorgverleners nog niet altijd bekend. Ook weten veel patiënten nog niet dat de eetproblemen die zij hebben een naam hebben en dat hier hulp voor bestaat. In deze podcast dus aandacht voor ARFID in de hoop hiermee de bekendheid van ARFID te vergroten. Gelukkig hoor ik om me heen dat de informatie over deze eetstoornis zich als een olievlek aan het verspreiden is. En dat komt ten goede aan patiënten en hun naasten. Hierdoor worden zij niet langer van het kastje naar de muur gestuurd, maar wordt er eerder gezocht naar de juiste hulp. We zijn er echter nog niet. Dus tot die tijd blijf ik informatie over ARFID verspreiden. En wie ik ben? Ik ben Rita Maris, moeder van 6 kinderen, waarvan 2 de diagnose ARFID hebben gekregen. Daarnaast ben ik als freelancer werkzaam voor onder andere de EVA en ben ik tekstschrijver. En in 2021 kwam het eerste Nederlandse boek over ARFID uit. Ik interviewde voor dit boek 28 professionals en 28 ervaringsdeskundigen op het gebied van ARFID en bundelde deze gesprekken in het boek Overleven met ARFID. Omdat niet iedereen tijd en rust heeft om het boek te lezen, kwam ik op het idee om een podcast te maken waarin elke keer een ander hoofdstuk wordt behandeld en ik opnieuw in gesprek ga met diegene die ik voor dat hoofdstuk heb geïnterviewd. Momenteel schrijf ik aan het boek ARFID te lijf, van moeilijkheden naar mogelijkheden. In tegenstelling tot in Overleven met ARFID richt ik mij in dit boek op pubers en volwassenen met ARFID en komen niet de ouders aan het woord, maar de patiënten zelf. Voor dit boek spreek ik ruim 80 zorgprofessionals en patiënten en duik ik dieper in de verschillende verschijningsvormen van ARFID. Ik wil weten waarom angst zo'n grote rol speelt bij ARFID en hoe deze angst ontstaat. Ook ga ik in gesprek met zorgprofessionals over het verschil tussen picky eating en ARFID en het verschil tussen ARFID en anorexia. Dit keer ga ik ook dieper in op de lichamelijke gevolgen, als er langdurig, selectief en restrictief wordt gegeten. En vraag ik diëtisten naar manieren om toch gezond door het leven te kunnen gaan, als ARFID je hele leven met je meegaat. Daarnaast besteed ik uitgebreid aandacht aan de verschillende behandelvormen die ingezet kunnen worden en worden er veel adviezen en tips gedeeld. Maar nu eerst naar hoofdstuk 14 van het boek Overleven met ARFID. Boven dit hoofdstuk staat Rodée, geboren in 2006, zag dat haar jongere zusje door een koemelkallergie ziek werd en trok de conclusie dat je van eten ziek kon worden. Toen Rodée 3,5 jaar was, stopte zij met eten en ontstond de eetstoornis ARFID. Onze dochter Rodée was 3,5 jaar toen haar zusje Chloé werd geboren, begint Bianca haar verhaal. Chloé had een koemelkallergie en kon weinig eten verdragen. Regelmatig vroeg Rodée of zij haar zusje wat te eten mocht geven en ons antwoord was altijd nee, daar wordt ze ziek van. Rodée heeft hieruit de conclusie getrokken dat je van eten ziek wordt. Vanaf dat moment ging het bergafwaarts en ging zij steeds minder gevarieerd en in kleinere hoeveelheden eten. Ze kreeg problemen met de structuur van eten en wilde daarnaast dat het eten van elkaar gescheiden werd op het bord. Deze grote omslag is moeilijk te begrijpen, want ze at altijd erg goed. Autisme. Na onderzoeken bleek dat Rodée autisme, Asperger, heeft en erg intelligent is. Ze moest doorlopend door ons worden aangespoord om te eten, want anders zou ze zichzelf ernstig verwaarlozen. Rodé heeft namelijk geen hongergevoel. We zeggen wel eens tegen elkaar, het lijkt wel alsof haar hoofd verkeerd op haar lijf is aangesloten en er geen signalen doorkomen. Haar lichaam lijkt wel een aanhangsel waar ze mee moet leren dealen, maar ze lijkt er niks mee te hebben. Bianca vertelt opgelucht dat Rodé dol is op brood en dat ze hierdoor tijdens vakanties en dagjes uit geen problemen ervaren op dit gebied. Zelf een pak vlokken of hagelslag meenemen is tenslotte geen moeite. En ze eet tijdens de vakantie bij uitzondering gelukkig ook pistoletjes. Uithongeren. Toen Rodé een jaar of zes was, beseften wij dat haar eetproblemen niet vanzelf over zouden gaan. Iedereen om ons heen had een mening over haar eetgedrag en mensen zeiden tegen ons, je moet haar gewoon niks anders te eten geven, dan krijgt ze vanzelf honger. Zelf wisten we dat het niet zo werkte bij haar, want ze heeft gewoon geen honger. Tijdens een Sinterklaasviering met de hele familie begon het eetgedrag van Rodé zo op te vallen dat Bianca besloot om op zoek te gaan naar de juiste hulp. Het lukte Rodé niet langer om met ons aan tafel te eten. Ze gaf aan dat ze beter kon eten als ze afgeleid werd. Rodé probeerde aan haar ouders uit te leggen dat het heel confronterend voor haar was om eten op haar bord te zien liggen. Op het moment dat zij muziek luistert of naar de televisie kijkt, eet zij automatisch en gaat het beter. We hebben daarom in overleg met de therapeut besloten om haar niet meer aan tafel te laten eten. Helaas eten wij als gezin hierdoor al heel lang niet meer met elkaar aan tafel. Toch besloten wij te kiezen voor de enige manier waarop het eten nog wel lukt. Het ging echter een periode zo slecht met Rodé dat zij nauwelijks meer at en haar ouders zich grote zorgen over haar gezondheid maakten. De arts adviseerde ons om Rodé ergens te laten logeren, zodat ze even helemaal tot rust kon komen en uit de situatie zou zijn. Ze is naar mijn schoonouders gegaan en daar begon ze langzaam maar zeker weer te eten. De paniek was er voor ons gelukkig even af op dat moment. Slecht in haar vel. Rodé zit momenteel slecht in haar vel en zegt dat zij geen behoefte meer heeft aan eten. Gedurende de periodes dat ze niet goed in haar vel zit, vallen er steeds meer producten af van het toch al zo beperkte assortiment dat ze eet. Tot voor kort vond ze een eitje altijd lekker, maar ook dat is van haar eetlijstje afgehaald. Ze zal weer wat meer moeten leren eten, maar dat is voor haar heel moeilijk en we maken ons hier echt zorgen over. Rodé beseft zelf ook heel goed dat ze meer moet eten. Ook op school heeft iedereen een mening over haar eetgedrag en loopt ze tegen veel onbegrip aan. Ze krijgt regelmatig opmerkingen als, eten doe je toch gewoon? Dat is net zoiets als ademhalen. Op sociaal gebied heeft dit ook echt zijn weerslag op haar. Gelukkig heeft ze dit jaar een fijne vriendengroep en voor het eerst durfde zij te delen welke eetproblemen zij heeft. Vitaminen. Bianca vertelt dat Rodé de meeste moeite heeft met het avondeten. Brood gaat nog het beste. Maar ze lust alleen iets van chocola op haar brood. Er is een uitgebreid bloedonderzoek gedaan om te kijken of ze tekorten heeft door haar eenzijdige eetpatroon. Sindsdien krijgt ze in overleg met de kinderarts en de diëtist extra vitamine. Zolang ze die inneemt, heeft ze geen tekorten. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat Rodé daar afhankelijk van wordt. Bianca is in de achterliggende jaren al diverse keren bij de huisarts langs geweest met het eetprobleem van Rodé. Elke keer werd zij weggestuurd met de mededeling dat Rodé zich lichamelijk nog gewoon ontwikkelde, dus dat het wel mee zou vallen met haar eetprobleem. Ondanks dat ik mijn zorgen kenbaar maakte, werden wij niet serieus genomen en met een kluitje in het riet gestuurd. Pas toen de therapeut die Rodé vanwege haar autisme behandelde, zich zorgen begon te maken en de huisarts inschakelde, nam hij ons serieus en kregen we eindelijk een verwijsbrief naar zijcentra. Zijcentra. Vorig jaar is Rodé bij zijcentra onder behandeling geweest. We hadden hoge verwachtingen van het jongerenprogramma van Zijs, maar helaas is deze behandeling niet succesvol gebleken voor haar, vertelt Bianca teleurgesteld. Ondanks dat zij daar 4 weken onder behandeling is geweest, viel zij thuis volledig terug in haar oude eetpatroon. Het is duidelijk geworden dat Rodé lichamelijk gezien gewoon kan eten, maar dat zij belemmerd wordt door extreme angst en paniekaanvallen. Haar angst voor eten is te groot om te kunnen doorbreken. En dat heeft haar behandeling dusdanig belemmerd dat het zonder resultaat is gebleven. Rodé is heel intelligent en tijdens de behandeling heeft zij zich van haar beste kant laten zien, zodat het er alle schijn van had dat zij de behandeling met goed gevolg zou afronden. Toen zij thuis zichzelf weer kon zijn en de schijn kon afleggen, bleek de behandeling helaas niets geholpen te hebben. Rodé is inmiddels behoorlijk moe geworden van alle hulpverleners waar haar ouders haar al naartoe hebben gesleept in de afgelopen jaren. Toch zijn wij nog steeds op zoek naar de juiste hulp, want het gaat echt niet goed met haar. Allereerst zal zij met haar angsten geholpen moeten worden en daarna zal zij vermoedelijk toch nog een keer terug moeten naar zijcentra, want op het gebied van ARFID zijn zij toch echt het meest gespecialiseerd. Depressie en burn-out. Bianca vertelt dat zij een aantal jaar geleden een zware depressie en burn-out heeft gehad. De intensieve zorg voor Rodé en mijn werk in de kinderopvang waren niet langer te combineren. Ik besloot een parttime baan te zoeken waarbij ik vaker thuis kon zijn en die te combineren was met de zorg voor Rodé. Sinds kort ben ik postbezorger en dat is gelukkig goed te combineren met de zorg voor haar. Want ik ben alleen 's morgens een aantal uurtjes weg. De rest van de dag ben ik thuis bij de kinderen. Het blijft elke dag een strijd om het eten naar binnen te praten. De ene keer lukt dat wel, de andere keer totaal niet. Het zal voorlopig nog wel een zoektocht blijven. Want elke keer als we denken dat we de oplossing hebben, loopt het weer op een teleurstelling uit en moeten we opnieuw op zoek naar hulp. Coronatijd. Op dit moment zitten we midden in de coronacrisis en ligt Rodé vanwege haar angsten alleen nog maar op de bank onder een dekentje, vertelt Bianca somber. Bijkomend voordeel is wel dat zij zich totaal niet meer beweegt en hierdoor gelukkig niet is afgevallen. We hebben kort geleden telefonisch overleg met de kinderarts gehad, omdat Rodé niet naar het ziekenhuis durft te gaan vanwege het risico op een besmetting met het coronavirus. De arts zei tegen haar dat hij, gezien de omstandigheden, blij was dat haar gewicht zo stabiel was gebleven. Ze heeft ernstig ondergewicht en mag niet verder afvallen. Bianca hoopt dat Rodé ooit zal leren dat zij, ongeacht hoe zij psychisch in haar vel zit, altijd door moet blijven gaan met eten. Ik heb de hoop inmiddels laten varen dat ze ooit als een bourgondier zou gaan eten en realiseer mij dat zij deze eetstoornis altijd met zich mee zal dragen. Maar het zou al veel winst zijn als wij ons niet elke dag zoveel zorgen om haar gezondheid hoeven te maken. Ik zou willen dat je als ouder serieuzer genomen zou worden. Bianca had graag gewild dat Rodé op jongere leeftijd was geholpen en zij niet jarenlang van het kastje naar de muur werden gestuurd. Doordat Rodé zoveel verschillende hulpverleners heeft gezien, vindt zij het moeilijk om zich nog langer open te stellen. Wat zou het een uitkomst zijn geweest als er een centraal punt was waar je als ouders terecht kunt als je kind eetproblemen heeft. Het water heeft ons zo vaak aan de lippen gestaan in de afgelopen jaren en niemand nam ons serieus. Dat kost zoveel onnodige energie. Vooral het onbegrip en de opmerkingen van mensen uit hun directe omgeving deden Bianca pijn. Met name de opmerking, geef haar maar een weekje aan mij mee, dan zorg ik wel dat ze gaat eten, ervoer Bianca als erg pijnlijk. Of dat voorval, toen we een keer uit eten waren met andere mensen. Ik zag dat Rodé erg haar best deed om niet op te vallen en toch iets probeerde te eten. Toen het haar niet meer lukte, zei iemand tegen haar, weet je wel hoeveel arme kindjes hier op de wereld rondlopen? Stoppen met eten betekent dat je ook geen toetje mag. De stoom kwam nog net niet uit mijn oren. Zoektocht. Rodé voelt zich anders en raar, zegt Bianca. Ze zei tegen mij, heel veel mensen denken dat ik dit expres doe, maar dat is niet zo. Het lukt me gewoon niet. Dat vind ik als moeder enorm zielig. Ze doet zo haar best. Normaal gesproken ben ik erg onzeker, maar op dit gebied ben ik heel strijdbaar. Rodé heeft dringend hulp nodig en ik zal doorgaan met mijn zoektocht tot ik de juiste hulp voor haar heb gevonden. Einde van hoofdstuk 14. ben erg benieuwd hoe het op dit moment met Bianca en haar dochter gaat. Dus bel haar op om verder te praten over dit hoofdstuk en ben benieuwd of zij al de juiste hulp heeft gevonden voor haar dochter.
Met Bianca.
Dag Bianca, je spreekt met Rita. Hallo.
Hi.
Hey, wat fijn dat je met de woord wil staan. Ik heb net het hoofdstuk voorgelezen waarin jij aan het woord bent gekomen. En ik heb je daar, nou denk ik alweer 2 jaar geleden, over gesproken. En je eindigde dat interview destijds met de zin: Rodé heeft dringend hulp nodig en ik zal doorgaan tot ik de juiste hulp heb gevonden. Is dat gelukt?
Nee, helaas nog niet.
Oh joh, dus je hebt in de achterliggende jaren nog niet de juiste hulp gevonden voor haar?
Nee, we zijn nog steeds bezig geweest. We hebben een autismecentrum gehad. We hebben een praktijkondersteuner van de huisarts gehad. Maar ze geeft zelf gewoon aan dat ze op het moment gewoon therapiemoe is. Ze wil eigenlijk gewoon niemand meer zien. Want niemand neemt haar serieus.
Oh joh. Joh, dus hè, want je vertelde ook dat zij al hulp heeft gehad bij zijcentra. En dat is op niets uitgelopen. Op zich verwonderlijk natuurlijk, omdat zij heel veel jongeren aan het eten weten te krijgen. Maar bij haar is dat destijds niet gelukt. En nu ben je opnieuw vastgelopen.
We laten het een beetje los.
Okay.
Want ze is nu een nieuwe opleiding begonnen voor dierenverzorging. En die sluit helemaal aan bij haar wensen. En daardoor gaat het iets beter. En dat vonden we belangrijker op dit moment dan nog meer insteken op weer iemand nieuws vinden. Omdat dat in het verleden gewoon zoveel hakken in het zand heeft veroorzaakt dat we zoiets hadden van dit moeten we gewoon even loslaten.
Ja, precies. Ja. Hey, want hoe gaat het dan met eten? Ik kan me voorstellen, de zorgen zijn niet weg. Het eten zal nog moeizaam gaan. Kun je daar iets over vertellen?
Het is wisselend. De ene dag gaat beter dan de ander. Ze geeft zelf ook aan dat als ze te vaak hetzelfde eet, als wij iets eten wat zij niet kan eten, dat ze dan snel bijvoorbeeld een mini-pizza eet. Maar dat wil ze ook niet te vaak doen, omdat ze weet dat dat ook een van de dingen is die voorheen ervoor gezorgd hebben dat ze dat ook niet meer wilde eten. En dan blijft er nog minder over.
Dus als zij iets te vaak achter elkaar eet, dan kan ze het opeens zat raken en dan stopt ze ermee? Of
is
dat niet?
Inderdaad. Ja. En gelukkig is ze zich daar zelf wel heel bewust van, dat ze dat zelf ook wel realiseert van, ik moet nu iets anders eten. Ik ga toch proberen om te eten wat de rest eet, want anders heb ik weer kans dat het nog minder wordt. Dus dat is wel, gelukt om haar zich dat zelf te realiseren. Pardon.
Oké, want jij zegt, dan zegt ze tegen zichzelf, ik ga toch maar eten wat de rest eet. Maar dat is toch juist het probleem, dat het moeilijk voor haar is om dat te doen?
Ja, dat klopt. Dan één hap en dan eindigt het weer. En dan eindigt ze vaak met een boterham.
Ja, want ik kan me wel voorstellen dat jij je daar wel zorgen over maakt. Want hè, als het zo eenzijdig is en zo minimaal wat ze eet, hoe zou het dan gaan qua voedingsdeficiënties? Heeft ze daar last van of vult ze dat op andere manieren aan?
Ze probeert wel ook fruit te eten. Zomerfruit is wel haar ding. Dus aardbeien, meloen, banaan lust ze ook graag. Dus op die manier probeert ze het daarmee aan te vullen. Maar ik durf niet meer te vragen naar de goede voedingsstoffen inderdaad. Want die hebben ze destijds wel gemeten. En toen bleek dat het op zich nog wel meeviel, dat er eigenlijk niks tekort kwam. Maar omdat we het nu gewoon echt even los hebben gelaten, durf ik daar ook niet even niet naar te kijken. Omdat we zoiets hebben van, we hebben ons nu echt op school gericht. Omdat we wel merken aan haar dat als ze goed in haar vel zit, dat het eten iets makkelijker gaat.
Oké.
Dus als, ja. Ja, dus als ze echt, net zoals in de winter, heeft ze heel veel last van dat ze zich niet fijn voelt. Daar heeft ze van mij. En dan merk je dat ze sneller op de bank zit onder een dekentje en dat ook het eten lastiger gaat. Maar als dan in het voorjaar de zon weer gaat schijnen, dan merk je dat het haar iets beter afgaat. En daar willen we dan ook, ja, school vonden we op dit moment het allerbelangrijkste. Ja. Omdat we zien dat ze daardoor ook iets beter gaat eten.
Oké. Dus dan wordt de stresslevel waarschijnlijk iets lager, waardoor er weer wat ruimte komt om te eten. Alleen, ja, een uitbreiding van haar menu zit er nog niet in.
Nee, ze wil af en toe wel iets proeven, maar dat is niet heel vaak. Nee. Dat is meer één keer in de paar maanden of zo.
Oké, ja. Hey, want jij vertelde toen ook, toen ik je sprak, en toen zaten we midden in die ontzettend nare coronatijd, dat zij dat ontzettend grote impact ook op haar had. Dat zij, je vertelde net dekentje op de bank, dat op dat moment dat ik je sprak, was dat ook echt de realiteit. Ze zat onder dat dekentje op de bank, lusteloos. Is ze daar uitgekomen? Of hoe is ze daarbij geholpen? Of ging dat vanzelf op zijn duur?
Nou, we hebben destijds besloten om de school waar ze op zat te stoppen. Omdat ze de intelligentie wel had, maar omdat het autisme ervoor zorgde dat ze de open vragen, zeg maar, niet meer kon. En dat leverde zo ontzettend veel stress op dat we hebben gezegd van, nou, daar moeten we niet verder gaan. En toen is ze van vier gymnasium naar een dierenopleiding gegaan voor dierenverzorging. En daarvoor heeft ze ook vrijwilligerswerk gedaan, wat ze nu overigens nog doet in een dierenopvang. Ja, en dan merk je, daar is ze op haar plek. En dan daalt ook inderdaad het stressniveau, waardoor het eten iets beter gaat.
Oké, wat mooi. Ja.
Ja.
Ja joh, bijzonder.
Ja, ja, hey, ja.
Want 2 jaar geleden, toen ik je sprak, toen vertelde je ook dat je je absoluut niet begrepen voelde. Er was natuurlijk nog weinig bekend over ARFID. Ja. Dat is in de afgelopen 2 jaar, is dat wel erg veranderd. Hè? Er is nu veel meer over bekend.
Ja, dat klopt.
En voel je je nog steeds zo onbegrepen? Of kun jij nu met de term ARFID, merk je dat je daar nu veel meer begrip krijgt op dat gebied?
Ik merk dat sommige mensen nog zoiets hebben van, oh, wat is dat? En dan leg ik het uit. En dan of ik verwijs je inderdaad of naar jouw boek, of dat we gaan googlen op ARFID. En dan merk je van, het is niet meer zo onbekend dat mensen denken, ja, het zal wel. Het is meer...
Het is handig dat er een term ook nu voor is, hè?
Ja, dat denk ik wel, ja. Omdat voorheen moest je natuurlijk uitleggen van, ja, hè, onze dochter heeft een eetstoornis. Oh, heeft ze dan anorexia? Nee, dat heeft ze niet.
Nee,
en, maar leg dan maar uit wat het wel is. En doordat je inderdaad een naam hebt en het ook dat aan mensen uit kunt leggen, dat als mensen meer willen weten, dat ze daar ook op verder kunnen zoeken, zeg maar, ook wel meer begrepen, inderdaad. Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat best een opluchting is. Dat er dus meer over bekend is. En dat mensen niet meteen meer denken dat het komt door de opvoeding. Want dat is waar wij als ouders natuurlijk heel lang mee hebben gelopen.
Ja, dat klopt. Heel veel mensen die inderdaad zeiden van, nou, geef ze maar een weekendje mee. Of ik regel het wel. Of je moet ze gewoon voorzetten wat de pot schaft. Ja.
Ja.
Je kent ze waarschijnlijk zelf
ja,
ook allemaal.
Precies. Ja, precies. Ja. En nu met dat, ze doorhebben dat het echt een term is van een ernstige eetstoornis. Ja, denk ik dat die vooroordelen toch wel wat minder worden. Ik heb het tenminste wel gemerkt. Dat ze dachten, is dat dan niet wat alle kinderen tussen de 4 en of tussen de 2 en 6 jaar hebben?
Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat merk ik ook wel, hoor. Dat het meer, ook onder familie en vrienden, dat het ook meer interesse is in plaats van, ja, het zal wel. Ja, alle kinderen hebben dat wel eens.
Ja.
Of, en zeker omdat inderdaad wat jij zegt, dat er een naam aan hangt. ja, dat maakt wel duidelijk verschil. Ja,
ja, mooi. Maar ook denk bij zorgverleners.
Ja, ook.
Ja, hè?
Ja, sommigen die hebben nog zoiets van, oh, dat ken ik niet helemaal. Maar dan gaan ze erop gaan ze het opzoeken en dan kom je er daarna op terug en dan is het, oh, ja, nee, die wist ik niet. Maar als ik dit zo lees, ja, dan herken ik die van jullie wel. Ja,
ja,
dat.
Ja, en als je dat niet hebt, dan kun jij nog zoveel vertellen als ouder. Maar dan word je gewoon minder serieus genomen. En,
ja, dat klopt. Ja, dat heb ik ook ervaren.
Mooi is dat. Ja, mooi. Heeft in ieder geval ook, hè, dat jij je verhaal hebt gedeeld in dit boek, heeft er absoluut aan bijgedragen. Mooi is dat.
Ja, oh, dankjewel.
Ja. Hey, en hoe gaat het nu met jou persoonlijk? Want ja, je vertelde, het heeft ontzettend veel impact op jou gehad. Ook lichamelijk, psychisch. Ja, hoe is dat nu?
Ik ben nog steeds postbezorger. En ik merk dat dat echt wel bij me past. Omdat ik gewoon echt wel ook thuis kan zijn wanneer nodig. Dus ook als onze dochter een paniekaanval heeft. Of wat ook met het eten dan te maken had. Dat ik er ook voor haar kan zijn. Dan begin ik wat later. Of ik kan haar wegbrengen. Dus dat is wel heel fijn.
Mooi.
Maar dus dat geeft wel meer rust. Dat ik die op die manier flexibeler ben voor de kinderen, zeg maar, en voor mezelf.
Ja, mooi. Ja, ik kan me voorstellen dat een stuk stress vermindert bij jou.
Ja, ik werkte natuurlijk eerst hele dagen en dan konden de meiden bellen. Maar ik was aan het werk, dus ik kon er niks doen. En nu, als ze belt van, oh, ik heb een paniekaanval, dan zeg ik, oh, ik ben er zo, want ik zit hier in de buurt. Dus dan kom ik even naar huis en dan ben ik gewoon even bij haar. En dan is het, nu gaat het wel weer wat beter. Maar dan ga ik weer verder. Dus op die manier is het wel, past het beroep ook wel meer zo in ons gezin, op deze manier.
En op dit moment, hè?
Ja, zeker.
Ja. Je weet natuurlijk nooit wat de toekomst nog weer brengt. Maar mooi is dat het op deze manier opgelost kan worden. Ja. Hey, en wat zou jouw oproep nu aan hulpverleners zijn? De hulpverleners die nu nog mensen gaan treffen, die ook met een hulpvraag komen. Wat had jij anders gewild in jouw tijd, dat jij voor het eerst om hulp ging vragen?
Nou ja, dat je serieus wordt genomen. En dat ze hopelijk door de meer bekendheid, dat ze ook sneller bij de juiste hulpverlener terechtkomen. Dat ze niet, net zoals onze dochter, gewoon zoveel hulpverleners gehad hebben en dat ze nu gewoon zoiets heeft van, ik wil niet meer. Dat is eigenlijk jammer, dat je eigenlijk, want nu is ze natuurlijk op een leeftijd dat ze ook niet zo makkelijk meer gaat. Terwijl toen we daar eigenlijk mee begonnen was ze nog heel jong. Als je op die leeftijd van haar toen de goede en juiste hulp kreeg, dat echt wel gescheeld had. Hoe beter, dat denk ik. Dat je,
Ja, precies. Dat geloof ik ook wel, hoor. Want jullie hebben natuurlijk nu zoveel slechtere ervaringen op elkaar gestapeld, dat het vertrouwen weg is. En als zij zelf niet achter een behandeling staat, dan sta je eigenlijk al met 2-0 achter.
Nou ja, dat hebben we dus gemerkt inderdaad in het autismecentrum waar ze geweest is. Daar heeft ze niet lang volgehouden. Want ze namen er absoluut niet serieus. Dus ze behandelden het als een kleuter. En dat was. En dan merk je al heel snel dat de band, zeg maar, de klik met de hulpverlener dan al eigenlijk al verloren is.
Ja, jammer is dat. Dus,
dus de enige die de praktijk ondersteunen, die heeft nu nog wel contact af en toe. Want die neemt gewoon ook de tijd om naar haar te luisteren, om haar verhaal te horen. En dan uiteindelijk steekt ze toch in op hetgeen wat ze lastig vindt. En dan merk je dat het beter gaat. Dat ze dus niet alleen maar over het de eetstoornis, maar gewoon ook over, hoe gaat het met je? Wat vind je leuk? Niet alleen maar meteen, kabam, we gaan het hebben over je eetprobleem. Dus dat je meer
De mens achter de eetproblemen staat
inderdaad
meer centraal. Ja, mooi.
Ja. En dat je, ook inderdaad, dat je op jongere leeftijd al iemand vindt die die weet waar het over gaat. Dat je niet van hop naar her wordt gestuurd.
Nee. Hey, en tot slot, wat is je tip aan andere ouders of aan patiënten met ARFID? Want ja, er zijn natuurlijk ook heel veel volwassen patiënten die nog maar net aan het begin van een zoektocht staan. Wat zou jouw advies zijn als ervaringsdeskundige?
Nou ja, onze dokter heeft het mij wel eens gezegd en dat vind ik eigenlijk wel een mooie om die te onthouden. Van, het overkomt je, je doet het niet expres. Heel veel mensen denken, je hongert jezelf uit. Maar dat is niet. Je hebt er geen controle over. Je kan er ook echt niks aan doen. En dat is ook precies wat zij ook aangaf. Van, ik doe het niet expres. Ik doe het niet om jullie nog meer bezorgd te maken. Om een statement te maken. Ja, het lukt gewoon niet. En dat maakt, denk ik, voor veel mensen wel verschil. Dat je weet dat het dat het niet bij jou ligt, zeg maar. Dat het wel dat het jou zelf ook overkomt. Dat het dus niet iets is van ik doe dit met opzet of om iemand te sturen. Nee, het overkomt mensen zelf ook.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk ook bij volwassenen, denk ik, van ja, dat ook wel zo erbij hoort.
Ja, het is geen niet willen, maar het is een niet kunnen eten, hè, bij ARFID.
Ja, inderdaad.
Dus als ze daar ook rekening mee houden. Hè, dus de maatschappij, de mensen om je heen, maar ook zorgverleners. Of juist zorgverleners. Als dat duidelijk is geworden, denk ik dat er al veel meer begrip en ontspanning ook tijdens de eettherapie zal zijn. Want dan is de insteek totaal anders.
Ja, dat denk ik ook. En ook vooral voor ouders en inderdaad voor hulpverleners. Ja, het overkomt je. Je doet het niet met opzet.
Nee, en dat is wat er natuurlijk nog wel veel wordt gedacht. Dat het om eigenwijs kinderen gaat. Of om ouders die niet de juiste opvoedcapaciteit hebben. En mm-hmm. dat idee moet er natuurlijk gewoon van af.
Ja,
mooi. Hey, dankjewel voor het gesprek. Ja, voor de toekomst hoop ik echt dat er een moment komt dat jullie de juiste therapie zullen vinden. En dat zij gaat leren om toch steeds meer te eten, zodat ze gezond oud kan worden. Dus dat wens ik jullie
dat
toe.
Ja, dat hopen wij ook.
Ja.
Ja.
Nou, ja, heel hartelijk bedankt voor je bijdrage.
Graag gedaan.
Ja, Oké, sterkte met alles. Dag hoor.
Doeg.
Ja, mooi gesprek was het. Wel confronterend. Ja, dat je al zo lang op zoek bent naar de juiste hulp als ouders. En dat je nu, na al die jaren, nog steeds niet de juiste hulp hebt gevonden. Het kan zijn dat jij meeluistert als hulpverlener. En misschien heb je wel tips voor Bianca. Of misschien ben je zelf patiënt of ervaringsdeskundige ouder. Mocht je vragen of tips hebben voor haar, stuur dan gewoon even een mail naar Overleven met ARFID. @solcon.nl en Solcon schrijf je SOLCON. Je kunt je vragen ook stellen over ARFID in de besloten Facebookgroep van Overleven met ARFID. In deze groep zitten zorgprofessionals op het gebied van ARFID, ouders van kinderen met ARFID, pubers en volwassenen met ARFID. Tot slot wil ik iedereen die privé als leerkracht op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over ARFID, aanraden het boek Overleven met ARFID te lezen. Wil je daarnaast aan het kind met ARFID uitleggen wat ARFID is, dan zou je Thijs Lust geen ijs kunnen kopen of lenen bij de bibliotheek. In de volgende podcast spreek ik met dokter Nathalie Jansen, klinisch psycholoog en psychotherapeut binnen het eetteam van het WKZ. Als psycholoog begeleidt zij ouders en kinderen tijdens de klinische hongerprovocatie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Deze aflevering zal dus in het teken staan van hongerprovocatie. Kun je dit toepassen op kinderen met ARFID en waarom is dit wel of geen goed idee? Heb je vragen die je gesteld zou willen zien tijdens deze podcast? Mail deze dan voor 11 juni naar Overleven met ARFID @solcon.nl. Mocht je andere vragen hebben, kun je mij altijd mailen. En dan nogmaals, wil je in contact komen te staan met lotgenoten of zorgverleners, dan verwijs ik je naar de besloten Facebookgroep van Overleven met Arvid. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.